Het is de laatste avond van 20. 20 avonden over de Messiaanse psalmen. En vanavond psalm 132. En ik wil daaruit iets voorlezen uit de herziende Statenvertaling. Psalm 132. Daar zegt David in vers 3... Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Vers 8, sta op, Heere, ga naar uw rustplaats. U en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af, omwille van David, uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daarvan niet afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Nog vers 17, daar zal ik voor David een horen doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. En dat is eigenlijk meteen het vers dat het dichtste bij het Nieuwe Testament staat. Want in de lofzang van Zacharias, in Lucas 1, vers 69, verwijst hij regelrecht naar dit vers. Die horen des heils, die horen der zaligheid. En dat slaat daar op de Messias. Dat is heel duidelijk, daar gaat het niet meer over David. Er zat in die tijd helemaal geen zoon van David op de troon. Het gaat daar duidelijk over de Messias. Dat is het belangrijkste knooppunt, verbinding met het Nieuwe Testament. Maar de psalm zelf spreekt genoeg voor zichzelf. Het mag niet vergeten worden dat er in de psalmen weinig samenhang lijkt te zijn. Er zijn 5 boeken van psalmen. Maar dit is binnen het 5e psalmboek een bundeltje van 15 psalmen. Dat is vrij uniek. En die heten allemaal, voor degenen die de Statenvertaling in hun hoofd en oren hebben zitten, de liederen Hama'alot. Ik snap niet waarom de Statenvertalers dat niet vertaald hebben, want dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar zit het werkwoord Allah in, dat betekent opstijgen. Letterlijk betekent het opgangsliederen. Liederen die gezongen werden als Israël opging naar Jeruzalem. Jeruzalem ligt ongeveer 720 meter boven de zeespiegel. Dus zeker als je uit het westen deel van het land kwam, dan steeg je op naar Jeruzalem. Ook vanuit het Jordaandal natuurlijk. Dan is de afstand zelfs nog groter en is dat stijgen ook nog steeds duidelijker dan uit Jericho. Je gaat op naar Jeruzalem. Weet je ook bij de Heer Jezus, hij ging op naar Jeruzalem. Deze 15 liederen zijn liederen die gezongen werden als je als bedevaartganger optrok naar Jeruzalem. Vandaar dat ze in de NBG-vertaling ook bedevaartsliederen heten. Maar letterlijk vertaald zoveel als opgangsliederen. De pelgrims zongen die onderweg. Want inderdaad, wij mogen vanavond niet zingen. Maar wat is nou een gelovig mens die niet zingt? Kun je niet voorstellen. Een van de grote dingen van de reformatie, dat is maar een kleinigheid, lijkt het misschien, ten opzichte van katholieken, is dat protestanten zingen. En dat is een groot goed. En als ze onderweg waren met hun gezinnen, dan zongen ze deze liederen. Dat kennen ze zeker in de berijming natuurlijk maar al te goed, maar het is goed om te bedenken dat die 15 bij elkaar horen. Ze hadden een bundeltje van deze 15 psalmen. Sommigen hebben die onderverdeeld in 5 keer 3 psalmen, waar psalm 132 dan de inleiding is, de eerste van de laatste 3. De eerste van de laatste 3. Dan komen nog 133 en 134. Hier in de HSV heten ze ook pelgrimsliederen. Tikkeltje vrij, maar dat geeft het goed weer. De pelgrim is degene die op weg is Ja, waarheen? Niet alleen maar naar de stad, naar Jeruzalem, maar vooral naar de Tempelberg, waar de tempel staat. In de oorlog zijn heel wat kerken gebombardeerd, helaas. Verschrikkelijk veel. Sommige zijn daarvan weer opgebouwd en dat is heel pijnlijk. Zeker als dat hele mooie oude cultuurmonumenten waren, is dat heel, heel triest. Maar het is niet te vergelijken met het verlies van de tempel. Want een kerkgebouw uiteindelijk is een plaats waar gelovigen samenkomen, maar meer ook niet, hoe mooi het ook mogen zijn. Maar de tempel is de plaats waar God woont. En in de tijd van de onderdrukking in de 16e eeuw hebben protestanten begrepen, daarom hielden ze ook hagepreken, dat je evengoed buiten in de vrije natuur dat kunt meemaken. Ik heb al eens gepreekt in Frankrijk op de 15e augustus, dat is een vrije dag, want het is de Maria ten Hemel opneming. En de protestanten maakten er ook gebruik van door in de vrije natuur bij elkaar te komen. Dat was ononderbroken sinds honderden jaren zo geweest, sinds de tijd van de hagepreek. Het is altijd mooi weer in het zuiden van Frankrijk. En daar heb ik gesproken over het nieuwe verbond, weet ik nog wel. Met al die mensen die daar tegen de berghelling zaten. Wat een ervaring. Want ik voelde me ineens weer terug naar de tijd van de reformatie. Toen die hugenoten ook zo in het geheim bij elkaar kwamen. En dat is belangrijker van Jeruzalem. Daarom als je vandaag naar Jeruzalem gaat, dat is wel mooi. Maar er is geen tempel en er is geen Shechina. Van de week heb ik daarover gehad in die uitzending. Maar in Ezechiël 43 lezen we dat in die nieuwe tempel die er weer gebouwd zal worden, de Shechina zal neerdalen. Uit de hemel. Zo aarzelend als die weggetrokken is in Ezechiël 9 tot 11, zo glorierijk en triomfantelijk zal hij terugkeren op die nieuwe tempel in het Messiaanse Rijk. Want die horen bij elkaar. David, de troon van David, en met David bedoel ik dan uiteindelijk de grote zoon van David, maar soms wordt hij gewoon David genoemd. David, de troon van David, de stad en de tempel en de Shechina die daar woont. Dat is alles één complex. En deze psalm brengt dat allemaal zo prachtig met elkaar in verband, op de duidelijkste manier van al die 15 pelgrimsliederen. Het zit er allemaal in. David is natuurlijk een heel uniek persoon. Wij zouden lang niet genoeg hebben aan de 5 boeken van Mozes om te begrijpen wat de religie van Israël was. Daarvoor moet je ook David kennen, want David is de koning. Met zijn komst werd duidelijk dat de Messias uiteindelijk geen ander zou kunnen zijn dan een zoon uit deze dynastie. En het sleutelhoofdstuk daarvoor is 2 Samuel 7. Waar Nathan met David spreekt en waar God met David spreekt en waar David deze geweldige profetie krijgt. Dat een zoon uit zijn lendenen hem zal opvolgen. Ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn, zegt de Heere God. Maar dat wordt in Hebreeën 1 al meteen toegepast op de Messias. Want dat is dé grote zoon van David. Maar dat geldt in feite voor alle zonen van David, ook al hebben ze in feite ook allemaal gefaald. Maar ze allemaal wezen ze toch vooruit naar de grote zoon van David. En die beloften omtrent die zoon van David en alles wat daarmee samenhing, dat de basis daarvoor ligt in 2 Samuel 7. Nou, u weet het, eerst is het altijd natuurlijker dan het geestelijke, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dus eerst hebben wij Saul uit de Benjaminieten, voordat David kwam. Uit de stam Juda, zoals het beloofd was, al in de profetie van Jacob. Echte profetie, Genesis 49. David was de man die de werkelijke plaats zou innemen die in de profetie bedoeld was. Maar David, als zijn koningschap staat niet op zichzelf. David heeft iets gedaan wat al veel eerder gebeurd had moeten worden en dat is geheimzinnig en dat ga ik u nou uitleggen. Ik herinner me als kind dat ik ooit een preek hoorde. Jullie weten, ik citeer graag preken uit mijn jeugd. We moeten nooit de jongelui onderschatten en denken dat die niet horen wat wij zeggen. Althans, ja, ik was misschien wel een beetje een uitzonderlijk jongetje. Maar vooral die preek uit de begintijd, ik heb er zoveel vreugde aan beleefd. En een van die preken ging over Deuteronomium 12. Daar zegt God dit: als jullie in het beloofde land aankomen, dan zal ik daar een plek wijzen, een plaats waar ik mijn naam zal doen wonen. Die uitdrukking komt een heel aantal keren voor in Deuteronomium, vooral in Deuteronomium 12. En dan zou je denken dat de Heere God dat misschien dan wel handig had gedaan als hij dan meteen aan Mozes had verteld, daar en daar is dat. Jullie moeten Jebus veroveren, dus dat wordt dan Jeruzalem en daar moet dat gebeuren en dat zegt de Heer allemaal niet. Hij zegt tegen hen, die plaats waar ik mijn naam zal doen wonen, die moeten jullie zoeken. Die moeten jullie zoeken. Net als het bruid in Hooglied 1 vraagt tegen de bruidegom, waar wijt u uw schapen? En dan zegt hij, kom maar mee, ik zal het je wijzen, maar ik ga het je niet uitleggen. Je moet meelopen, je moet zelf ondervinden. Zelf ondervinden. Als iemand zou vragen, wat is nou de beste plek waar ik in Nederland met gelovigen kan samenkomen, dan zou ik nooit een denominatie noemen. Ik zou liever dit grondbeginsel van Hooglied 1 en van Deuteronomium 12 noemen. Zoek met je hart. Maar de Heer wil dat jij uiteindelijk zult belanden. Wat jouw plek is, waar jij mag zijn, waar jij moet zijn. Nou, je zou denken als Israël dan aankomt in het beloofde land, met Deuteronomium 12 nog in hun oren naklinkend, dat ze dan wel gezocht zullen hebben, nietwaar? Ze hebben het land veroverd. Maar daarna, na het boek Jozua, krijg je het boek Richteren. Er is niemand die naar die plaats zoekt. Ja, er zijn allerlei valse plekken. Er is daar een of andere Micha die notabene een kleinzoon is van die Mozes. Dat is wel een beetje verdoezeld, zelfs in de Hebreeuwse tekst. En die komt met een heel alternatief voorstel. Het heidendom ligt altijd op de loer met de afgoderij. Niemand zocht naar die plaats. Totdat David kwam. En als David in zijn koningschap gevestigd is en hij heeft zijn mooie paleis, dan zegt hij, maar ik kan niet rustig slapen. Dat zegt hij hier in deze psalm. De psalm begint, laat ik even bij het begin beginnen. Het begint natuurlijk met de pelgrim die zingt, Heere, denk aan David. Gedenk David. Dat woord gedenken gaat natuurlijk verder dan denken aan. Heere, gedenk hem. En denk aan al zijn lijden, hoe hij gezworen heeft. Wat heeft David gezworen? David heeft na zijn lijden tenslotte de troon mogen bestijgen. Je zou zeggen, alles is prima voor elkaar. Hij heeft zijn paleis, hij heeft zijn macht. Hij heeft het land onder controle. Alle 12 stammen zijn hem ondergeschikt gemaakt. Maar David zweert. Hij zal geen rust hebben. Hij wil als het ware niet lekker slapen. Hij wil zijn rustbank, zijn bed niet innemen. Hij wil zijn ogen geen slaap gunnen. Totdat hij wat? Dat weet ik dus sinds die preek die ik in mijn jeugd hoorde. Totdat hij gevonden heeft waarvan de Heere zei, jullie moeten het zoeken. Goed, er is misschien niet een direct verband met Deuteronomium 12. Het is niet dat hij nou aan Deuteronomium 12 dacht. Maar het komt er wel op neer en dat zal ik je laten zien. Want wat bedoelt David nou? David wist dat er ergens in een huis van een zekere Abinadab, een heel gewone man, met een gewoon gezin, in een gewoon huis, daar stond misschien wel het allerbelangrijkste van heel Israël, de Ark des Verbonds. Nadat hij uit het land van de Filistijnen was teruggekeerd, richtte hij een slachting aan in Bet-Shemesh, omdat die mannen van Bet-Shemesh in de Ark keken. En toen werd die Ark maar gauw weggemoffeld in het huis van Abinadab. En daar stond hij lange tijd. En er was niemand die zich om bekommerde. Oh ja, de tabernakel had je ook nog, maar dan zonder ark. Die stond ergens in Gibeon. Had wel enige betekenis, want Salomo gaat er naartoe als hij koning geworden is. Dus je moet dat niet helemaal wegvlakken, maar dat was leeg. De ark was ergens anders, het hart was eruit weggenomen. Dat was ook het probleem bij de herbouw van de tempel later, na de Babylonische ballingschap. De ark was er niet. David zegt, dit kan zo niet. Ik woon in een mooi paleis. Waar is het paleis voor de Heere God? Het is boeiend dat in het Hebreeuws er één woord is voor paleis en voor tempel. Egal. Als je bijvoorbeeld Psalm 29 vergelijkt in verschillende vertalingen, dan staat daar vanuit de Heere vanuit zijn paleis, NBG, de Heere vanuit zijn tempel, staat er daar. Mag allebei. En er zijn meer van die voorbeelden waar de vertaler maar moet uitkienen. Bedoelt hij nou tempel of paleis? En dat kun je wel begrijpen. De tempel is waar God woont. En God is de koning der koningen. Zijn tempel is een paleis. De aardse koning, zoals David, is daarvan alleen maar een afspiegeling. En hij zegt, ik kan niet in mijn Hegal wonen, terwijl de Heere God helemaal geen Hegal heeft. Dus uiteindelijk wil hij ook een tempel bouwen, dat weet u, maar dat gaat niet door. Want dat mag hij niet, hij heeft te veel bloed aan zijn handen. Dat zal zijn zoon moeten doen. Salomo, die in sommige opzichten, zijn naam is Vrede, Shalom, die in sommige opzichten nog duidelijker type is van de Heer Jezus als de Messias dan David dat was. David is meer de strijdende Messias, Salomo de Messias die in vrede regeert. Maar David kan wel de ark brengen, ja waarheen? Waarheen moest hij hem brengen? Je had Jebus veroverd, maar waarom zou hij hem naar Jebus brengen, dat nou Jeruzalem heette? En het antwoord zit dan toch in Deuteronomium 12. De Heer had gezegd, die plaats zullen jullie zoeken. En in al die honderden jaren had blijkbaar niemand gezocht, behalve David. En David weet, dit is de plek. Goed, de Heer God had hem geholpen na die 3 dagen van pest. Toen de engel des Heeren daar stilhield daar op de dorsvloer van Arauna. Dit is de plek. Hier was een man die zocht en verlangde met zijn hart. De Heere God wil als het ware alleen die plek verklappen aan iemand die er werkelijk voor open staat, dat was deze David. En u weet, dan gaat hij met groot feest, gedruis, die ark overbrengen en het wordt dan een ramp, want hij doet het niet goed. Hij doet het op wagens, terwijl de Heere God had gezegd, dat moet op de halzen van de levieten gebeuren. En die wagen begint te schuiven. En eentje steekt zijn hand uit en raakt die ark aan en sterft. Oh, wat een drama. Ja, als je het doet, moet je het op de goede manier doen. Het moet zijn op de plek die de Heer wijst. Je moet die plek zoeken, maar het moet de plek zijn waarvan je weet in je hart, dat de Heere God duidelijk maakt, er is nooit zo'n engel zoals op de dorsvloer van Arauna. This is it. Hier moet je zijn. En dan moet je die ark daar ook nog bij brengen op de God gegeven manier. En niet op een manier die je zelf bedacht hebt. Nou, dan belandt die ark in het huis van Obed-Edom en dan na een tijdje vindt David de vrijmoedigheid om het opnieuw te doen. En hij danst voor de ark. Soms denk ik wel eens dat wij eerder op Michal lijken, want we hebben daar nou werkelijk enig begrip voor. Michal niet, die keek uit het raam en die zag hoe hij daar danste met die efod. En die minachtte hem. Ze wordt haar hele leven genoemd een dochter van Saul, weet u dat? Dat hing haar hele leven aan. Nou, ik ben blij, ik heb een goede schoonvader gehad, maar ik zou het dan niet leuk vinden als mijn vrouw nou constant naar haar vader werd genoemd. Maar de Bijbel doet dat om aan te geven, ja, maar ze was ook echt van die mentaliteit. Ze had geen benul voor waar David nou met zijn hart was. Vandaar dat ze zo kinderloos gebleven is. David was zo waanzinnig blij. Terwijl het enige wat er gebeurde is dat die ark werd gebracht op de plaats waar hij uiteindelijk ook zou belanden in de tempel. Er was helemaal geen tempel, er was ook de tabernakel zelfs niet eens. Hij heeft er een simpele tempel, een tent omheen gebouwd. Dat is belangrijk om te onthouden. Als David zegt in Psalm 27, 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat is zoek ik. Dit zoek ik, heb je mooi hè? Dit zoek ik. Dat ik mag verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Huis des Heeren, David, wat bedoel je, waar zie je die dan? Die tent. Maar het allerbelangrijkste stond daar, de ark. Want op de ark rustte de Shechina. Daar was de Heere God, natuurlijk symbolisch. Salomo zal later zeggen bij de inwijding van de tempel, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Maar toch, er wordt meermalen gezegd in het Oude Testament, God woonde tussen de cherubs op de ark. Precies daar. Een vierkante voet, zou je in het Engels zeggen. 30 bij 30 centimeter. Zo'n plekje. De allerheiligste plek op aarde. En David rustte niet voordat hij die plek gevonden had. En dan moet je je voorstellen, elke pelgrim die op weg is naar Jeruzalem, met ontroering denkt hij daaraan. Er schiet me ineens iets geks te binnen. Ik heb meermalen bij kerkscheuringen gemerkt dat voor heel veel mensen die scheuring te ingewikkeld was. Ze konden dat niet vatten. Waar gaat het nou eigenlijk precies over? En wat is nou de issue? Waar moet ik me aansluiten? En die hadden dan een heel eenvoudige maatstaf. Ik blijf in het gebouw waar ik mijn hele leven gezeten heb. Dus welke partij in die eigen kerkelijke ruimte bleef zitten, dan bleven ze bij zitten. Ze hoefden als het ware niet van stoel te veranderen. Ik vind dat psychologisch heel erg boeiend. Maar tegelijkertijd slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is de band aan het gebouw. En dat is nog maar een fractie van wat de tempel betekent voor de Jood. Elk jaar zegt de Jood in de diaspora bij het paasfeest, Pesach, volgend jaar in Jeruzalem. Maar als je in Jeruzalem woont, dan zeg je, niet volgend jaar in Jeruzalem, want daar zijn ze al, dan zeg je volgend jaar in de herbouwde tempel. En een van de dingen, dat is al vele jaren geleden, die me opviel bij Messiasbelijdende Joden. Ik heb het dus niet over Hebreeuwse christenen. Kent u het verschil? Hebreeuwse christenen zijn Joden die tot geloof zijn gekomen en vervolgens katholiek of gereformeerd of baptist werden. Maar Messiasbelijdende Joden zijn Joden die vasthouden aan het Jodendom zoals God het heeft gegeven. Ze hebben dan wel meningsverschillen over hoe dat nou moet met dat rabbijnse jodendom. Moeten ze dat dan ook helemaal erbij nemen, ja of nee? Ja zeggen sommigen, nee zeggen anderen. Maar de kern is, wij zijn Joden. Wij leven volgens de Torah. Maar wij geloven in Yeshua, de Messias, onze heiland, onze verlosser, onze Heer. Maar vooral de Messias van Israël, de eerste plaats. En ze leven volgens die regels. En wat ik nou wou zeggen is, dat is heel lang geleden, maar voor de eerste keer dat je dat hoorde, drong dat ineens tot me door. Die mensen zeggen ook, wij verlangen naar de herbouw van de tempel. En in feite zal die herbouw pas plaatsvinden als de Messias terugkeert. We hebben op andere plekken in Zacharia 6 dat gezien. Als de Messias komt, dan zal hij zelf meebouwen en de herbouw van de tempel. Dus vergelijk die tempel nooit met een kerkgebouw. De verschillen zijn enorm. Ondanks dat er op menige katholieke kerk staat, dit is het huis Gods, Templum Dei, tempel van God. Maar het is geen tempel, het is niet te vergelijken. Protestanten beseffen dat beter, want die katholieken wijden die kerk in. En dat is allemaal prima. Maar het is oud-testamentisch gedacht, alsof elke kerk een soort voortzetting is van de tempel. Zo beleeft men dat ook. Maar dat is in geen zin het geval. Een kerk is niets anders dan een ruimte waar geloven bij elkaar komen. En als het in ons klimaat niet zo koud was, konden we het net zo goed buiten doen. Meer waarde mag je aan die kerk niet hechten. Als je er toch in bouwt, bouw dan een mooie en een nette. En ook een beetje leuk is om naar te kijken. Dat is allemaal prima. God heeft ons als cultuurwezens geschapen. Maar alsjeblieft. De kerk is niets vergeleken, het gebouw bedoel ik, niets vergeleken bij de tempel. Daar hebben we dus ook maar één in de wereld. Alleen in Jeruzalem. Nergens anders worden tempels gebouwd. Het grappige is, een protestantse kerk werd bij de Hugenoten altijd een temple genoemd, een tempel. Dat is nog steeds zo eigenlijk. Je hebt in de kerk, in elk dorpje in Frankrijk een église, en in menig dorpje heb je ook, dat is dan de kerk, het kerkgebouw, een temple, dat is de protestantse kerk. Dus die protestanten dachten dat ze zomaar dat woord tempel konden overnemen. Nee. Daar woont God. En dan staat er in vers 8 tot 10, zomaar midden in die psalm, iets dat je al terugvindt in kronieken, dat je zelfs al terugvindt in het boek Numeri. Een heel oude uitspraak. Sta op, Heere, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Als die ark optrok, u weet, Israël werd geleid door de woestijn, door de wolkolom, maar ook door de ark. Die ark ging erop uit en dan zongen ze dit. In nummer 10. En dan baten ze dat de ark ons op een goede plek brengt. En die heel oude uitspraak wordt hier herhaald. Je mag geen afgoderij bedrijven met de ark. Maar toen de ark weg was, toen zei de weduwe van Pinhas, toen haar kind geboren werd, Ikabod, weg is de heerlijkheid uit Israël. Want daar woonde de Shechina. Daar woonde de heerlijkheid van God. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Ja, gunstelingen, ik weet niet of, hoe je dat nou het beste kan vertalen. Dit is het woord chassidim. Kennen we allemaal doordat er een heel bekende Joodse sektebeweging is, die de chassidim worden genoemd. Je hebt ze ook rijkelijk in Jeruzalem tegenwoordig, in Mea Shearim of waar ze ook mogen wonen. Maar dat is een bepaalde richting binnen het Jodendom. Het woord chassid is afgeleid van gesed. Dat betekent van Gods kant zijn goedgunstigheid, zijn goede tierenheid. Van de kant van de mens betekent dat de vrome, de rechtvaardige. Dus het woord chassid kun je vanuit God bekijken en dan krijg je een vertaling als gunsteling. En de begrepenvertaling gunstgenoot. Het voorwerp van Gods goede tierenheid, maar je kunt het ook vanuit de mens bekijken. En dat betekent de chassid eigenlijk gewoon de vrome mens. De mens die de Heere lief heeft en de Heere dient. Je hebt dus de priesters die vertegenwoordigen dat hele volk. En in zekere zin zegt de Heere God al in Exodus 19 bij de Sinaï is het hele volk een priesterlijk volk, ook al is het dan een speciale priesterklasse. En de rest van het volk, dat zijn de vromen. Laten ze juichen. En dan wijst het gebed van uw gezalfde niet af. Dat is ook heel bijzonder. Ik dacht eigenlijk dat gezalfde in psalmen altijd sloeg op de Messias. Natuurlijk de gezalfde koning uit het huis van David. Maar dan speciaal de Messias. Maar het zou ook nog een beetje anders kunnen zijn. We hebben vaak gezien in deze avonden dat er een heel diep verband is tussen de Messias en Israël. Dat is een van de redenen, ik maak even een zijsprongetje, maar ik kom weer terug bij mijn thema. Een van de redenen waarom het zo lastig is in Jesaja 53 om te zeggen, gaat het daar nou over Israël of gaat het daar over de Messias? Wij geloven dat het over de Messias gaat, maar diezelfde knecht des Heren wordt al eerder in Jesaja genoemd, gewoon Israël. Zoals Dr. Frank de Graaf het uitdrukte, Christus is het ware zelf van Israël. Daarom ligt het zo dicht bij elkaar. Wat wil ik er nou mee zeggen? Dit, uw gezalfde, zeker dat is de koning uit het huis van David, zeker dat is uiteindelijk de Messias, maar in zekere zin is het heel Israël. En dan bedoel ik vooral het getrouwe overblijfsel van Israël. Het gezalfde Israël. En dat kun je meteen begrijpen als je in het Nieuwe Testament ziet dat ook de gemeente, de kerk, een gezalfd gezelschap is. We hebben de zalving van de Heilige ontvangen, zegt Johannes 1, Johannes 2, vers 20, 27. Dat is niet de Heilige Geest, dat is de zalving die afkomstig is van de Heilige, God, specifiek de Zoon. Maar het is de zalving met de Heilige Geest. We zijn gezalfd met de Geest. Maar dat betekent ook dat we een gezalfde natie zijn. Van de Heer Jezus lezen we dat hij gezalfd was met de Heilige Geest en met kracht, zegt Peter in zijn Handelingen 10, vers 38. Maar hetzelfde geldt ook voor de zijnen. We zijn verzegeld met de Heilige Geest, we zijn gezalfd met de Geest. In allerlei manieren wordt het beschreven, maar daarmee zijn wij ook een gezalfd volk. In charismatische kringen noemen ze graag hun gehoge gevierde prediker die boven alle kritiek verheven is. Ik heb het dan over heel extreem hoor. De gezalfde des Heren. Elk kind van God is een gezalfde. Gezalfd met de Heilige Geest. En in die zin kan de gezalfde ook hier de ruimere betekenis hebben van het gezalfde deel van Israël. Dat zijn de vromen. Dat zijn degenen die werkelijk de Heren toebehoren. Wijs het gebed van dat gezalfde volk niet af omwille van David, uw dienaar. Want God heeft gezworen. God heeft gezworen. Je zou eens een studie moeten maken van alle keren in de Bijbel. Het begint al bij Abraham. Dat God een eedzwering doet. Want de Hebreeënbrief commentarieert daar ook op en die zegt, ja, waarvoor is dat nou eigenlijk nodig? God kan ook alleen maar zweren bij zichzelf. Maar als God zweert, gaat het altijd over uitzonderlijk belangrijke geloften. Die zo gewichtig zijn en waaraan zo gemakkelijk door mensen in latere tijden getwijfeld zou kunnen worden, dat God die beloften met eedzwering onderbouwt. Zo zie je ook. God zweert. Eén van uw zonen zal op de troon zitten. En dat is ook heel tijd goed gegaan, tot aan de Babylonische ballingschap aan toe. De laatste was Zedekia uit het huis van David. Zijn zoon of kleinzoon was Zerubabel, maar die wordt nooit koning genoemd. Hij kon niet koning zijn in het Perzische Rijk. De getrouwen in Israël, moet je zich even voorstellen, die kennen deze eedzwering, die kennen deze gelofte. En die wisten dus vanaf de 6e eeuw voor Christus, er is nog steeds een gezalfde, we weten alleen niet waar die is. En soms wisten ze het wel. Van Jozef, de man van Maria, was bekend dat hij een zoon van David was. Hoe kwamen de mensen eraan als de Heer Jezus nariepen? Of als Bartimeus de blinde hem aanriep, Jezus, zoon van David. Jezus, zoon van David. Dat zijn dingen waar wij zo makkelijk over lezen, omdat we geen Joden zijn. We zouden dus moeten proberen in te leven in wat het is, die gedachte van, er is niemand meer op de troon van David, maar hij moet er toch zijn, want God heeft het met eedzwering beloofd. We hebben de Assyriërs gehad, we hebben de Babyloniërs gehad, we hebben de Meden en Perzen gehad, we hebben de Grieken gehad, we hebben de Romeinen, die hebben we nog steeds. Maar die zoon van David, die is er nog steeds ook. Als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, dan zeggen de discipelen in Handelingen 1 vers 6. Gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen? Nou, ik heb er heel wat commentaar op nagelezen. En als die commentatoren zeggen, ja, wat een domme vraag, dat snapten ze nou nog niet dat het zo niet bedoeld was, dat het niet om een aards koninkrijk ging, maar geen blablabla. Dan vallen ze voor mij volledig door de mand. En dat zijn er heel wat hoor. We noemen natuurlijk geen namen hier. Maar je zult er maar weinig tegenkomen waarvan je denkt, hè, want de Heer Jezus zegt helemaal niet wat een domme vraag. Hij gaat er zelfs heel serieus op in. Hij zegt als het ware, dat koninkrijk van Israël wordt hersteld. Alleen jullie mogen niet weten wanneer. Dat ligt in de handen van de Vader. De tijden en de gelegenheden, die komen jullie niet toe om te weten. Eigenlijk bevestigt hij de vraag. Natuurlijk. De Heer Jezus heeft op aarde nooit de troon van David beklommen. En toen hij naar de hemel ging, heeft hij ook niet de troon van David beklommen, want die staat niet in de hemel, die staat in Jeruzalem. En elke Jood die niet door de vervangingstheologie bedorven is, die gelooft dat vandaag nog steeds. Of hij nou een gewone orthodoxe Jood is, of dat hij een Messiaanse Jood is, maakt geen verschil. Messiaans beleidende Jood maakt geen verschil. Daarom was het zo belangrijk dat ik tegen mijn rabbijnse vriend zei, niet alleen maar, we zien allebei uit naar de komst van de Messias, alleen bij mij is dat helemaal geestelijk en bij jou is dat allemaal heel aard. Nee, ik geloof precies hetzelfde als hij. Ik geloof in de Zoon des Mensen die zal komen met de wolken des hemels. Ik geloof in de Messias wiens voeten zullen staan op de Olijfberg. Ik geloof in de Messias die zijn intocht in Jeruzalem zal houden, zoals Psalm 24 dat beschrijft. Ik geloof in de Messias die de troon van David zal bestijgen. Daarvan zegt mijn rabbijnse vriend, ja, Willem, zo zie ik het ook. Daar is de verbinding. Daar kan hij niks tegen inbrengen. Pas geleden is een rabbijn in Israël overleden. Van wie gezegd wordt, ik heb geen bewijs daarvoor, ik heb het niet zwart op wit gezien, maar het is me van de week nog weer verzekerd dat hij dit gezegd zou hebben. Rabbijn Broodman. Jezus kan niet de Messias zijn, dat is heel gevoelig. Als ze zouden zeggen, Jezus is de Messias, dan hebben ze het gevoel dat ze het Jodendom moeten verlaten. Dat is niet zo, maar dat zit er zo diep in. Dus ze zeggen allemaal, Jezus is niet de Messias. Maar zegt hij, als de Messias ooit komt, dan zou ik niet verbaasd zijn als het Jezus was. Ik ken geen Jood voor de 20e eeuw die ooit zoiets gezegd heeft. Never, nooit. Maar uit de 20e eeuw ken ik er verschillende. Hans-Joachim Schöps, Pinchas Lapide, die zei het zo. Het zal me niet verbazen als straks de Messias komt, dat zal blijken dat hij de gelaatstrekken heeft van Jezus van Nazareth. En nooit toen een rabbijn bij ons op TH voor de lezing en een student een lezing gaf, voor de student een lezing gaf over de Jodendom, stelde ik hem heel voorzichtig na afloop de vraag. Toen de studenten uitgevraagd waren, dat ik me over het vraag. Toen vertelde ik hem dit, dat die rabbijnen dat gezegd hadden. Dat als de Messias komt, het best zou kunnen dat hij de gewaadstrekken van Jezus is. Waarop die rabbijn zei tot mijn stomme verbazing, oh, dat zou best kunnen. Nou, ik viel bijna van mijn sokkel. En toen dacht ik, we zijn werkelijk in de eindtijd. God is al deze rabbijnen, voor ze werkelijk ernst maken met het woord van God, aan het voorbereiden. We zijn er niet ver meer vanaf. Ze kunnen niet zeggen Jezus het Messias, want dan houden ze op Jood te zijn. Dat is een misverstand, maar dat zit er nog helemaal in. Maar als straks de Messias komt, zal het zijn als toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders. Hij was de onderkoning van Egypte. Op het moment dat hij zei, ik ben Jozef, toen stortte hun hele wereld in elkaar. Ze deinsden achteruit van schrik, van ontzetting en ook uit angst voor zijn wraak. En hoe zal het zijn als Israël straks de Messias ziet komen uit de wolken des hemels? En hij zegt, ik ben Yeshua Mashiach, Jezus de Messias. Misschien zullen ze ook met schrik achteruit deinsen. Gedachten aan wat Israël hem heeft aangedaan destijds, althans de massa van het kruisig hem schreeuwende volk. Dat is zo geweldig. Er zijn een heleboel christenen die reizen naar Israël maken alleen maar om te zien van daar is dat gebeurd. Ik denk alleen maar aan het verleden. Hier is dat gebeurd uit het Oude Testament en hier is dat gebeurd uit het Nieuwe Testament. Nou, dat zal wel waar wezen. Meestal is het hartstikke lastig om die plekken aan te wijzen of het inderdaad wel klopt. Als ik daar ben, dan denk ik, en ik kijk naar de Olijfberg, dan heb ik heel andere gedachten in mijn hoofd. Niet uit het verleden, maar uit de toekomst. 1 van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zitten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen. Weet u hoeveel goede koningen van de 10 stammen er zijn geweest? 0. Hoeveel goede koningen zijn er geweest van de 2 stammen? 7. Wat zei u, 5 ongeveer? 7. Maar alle 7 hebben ze ook gefaald. Dat ligt een beetje aan hoe je rekent, maar ik zeg, houd maar op 7. Waarvan staat, hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Maar die 7, voor zover hun verhaal iets langer verteld wordt, die 7 hebben ook allemaal gefaald. Dat is een jammerlijke geschiedenis. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Het is een eedzwering, maar toch zit er een als in. Als het van de mens afhing, dan zou er geen Israël vandaag meer zijn. Dan zou er zeker geen zoon van David meer zijn die op de troon zal zitten. Dan zal er zeker geen Messiaans rijk zijn, als het van de mens afhing. Dat hangt van de eedzwering van God af. Van zijn trouw, van zijn gezet, van zijn goede tierenheid. Want de Heer heeft Sion verkozen. En je kunt proberen, je kunt praten als Brugman. Pater Brugman die kon kletsen dat de oren van je hoofd vielen. Dat Sion vandaag allemaal geestelijk moet worden opgevat. Dat het de kerk is of ik weet niet wat, of het is de hemel. Maar hoe verrassend het ook in je oren mogen klingen. Sion is Sion. Israël in de Bijbel is Israël. Jeruzalem is Jeruzalem. Juda is Juda. We hebben al die vergeestelijking helemaal niet nodig. Er wordt wel vergeestelijkt hier en daar, maar dat is nooit los van de letterlijke betekenis. Als u in Jeruzalem bent, denk niet alleen maar aan het verleden. Er zijn heel veel vervangingstheologen die met vreugde naar Israël zijn geweest en daar hun ogen uitgekeken hebben met tranen. En ze zagen al die gebeurtenissen uit het Oude Testament. Ze zien niks van de staat Israël. Maar ze zagen al die gebeurtenissen uit het Oude Testament en de tijd van de evangelie. Hier is de Heer Jezus geweest. En dat is ook ontroerend. Dat is ook heel mooi. Dat heb ik ook zo beleefd. Maar je zou ook eens willen dat als ze op Sion staan, op de berg. En bedoel ik niet wat nou Sion heet. Dat is een historisch misverstand. Maar Sion is de berg, de tempelberg. Als ze daar staan, als je daar staat. En dan denk je aan dit woord. God heeft Sion verkoren. De laatste keer dat ik er was met mijn jongste zoon. En we waren nog maar net aangekomen en ik maakte de onvergeeflijke fout om die avond mee te nemen naar de Heilige Grafkerk. Dat was zeer onwijs. Hij was geschokt en geslagen. Is dit het nu? Dus dat had ik even moeten opbouwen, hè, voordat je iemand daarmee naartoe neemt, zeg. De volgende dag gingen we naar het Tempelplein. Het was een totaal andere jongen. Ja, jongen, hij is 45. Heel anders. Hij zonderde zich af om in zijn mobieltje te praten. En we later allemaal laten horen wat hij verteld heeft daar. Dit is Sion. Vanuit het, wat nou de Davidson Center heet, heb je die trappen die opgaan naar Tempelplein. Weet u dat? Bent u wel eens geweest? Ik stond er ooit met een Duitse professor. Ik dacht dat hij nogal aardig vrijzinnig was in mijn geval, maar dat denk ik misschien al gauw bij Duitse theologen. Maar hij stond daar en hij was ontroerd. Hij zegt, er is bijna geen plek in Jeruzalem te vinden waar je zeker weet dat de Heer Jezus hier gestaan heeft. Maar deze trappen, die waren er 2000 jaar geleden ook al. Mijn Jezus heeft hier gelopen. En dat raakte mij. Dat hij dat zo zei. Maar het is het verleden. Dat is mooi, dat is goed. Maar dit is Sion. Maar hij zal terugkeren. Want God heeft Sion verkozen. Dit is zijn woongebied. Dit is zijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Terwijl niemand in het volk zocht naar de tempel. Zocht naar de plekken waar de Heer wilde wonen. Zei de Heer, mijn verlangen gaat uit naar deze berg. Naar deze plek. Jeruzalem, maar in bijzonder die plek. Haar priesters zal ik kleden met heil. Haar vromen, heb je hetzelfde woord weer? Haar vromen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een horen doen opkomen. Nergens is de psalm messiaanser dan hier. Dit is niet zomaar een zoon uit de lendenen van David. Daar zijn er genoeg van geweest. Maar dit is de horen des heils. Voor mijn gezalfde, dat is dus weer het gezalfde volk, een lamp gereed maken die zal schijnen in de duisternis. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Je hebt in het Nieuwe Testament twee woorden voor kroon. Het ene is in de Latijnse Bijbel corona. Ik heb meermalen gepreekt van in deze tijd over de 5 corona's in het Nieuwe Testament. Want corona is gewoon het Latijnse woord voor kroon. Omdat die virussen eruit zien als kronen. Als je het onder de met enorme vergroting bekijkt. Maar het andere woord is diadeem, de koninklijke kroon. Ik kan niet wachten. Hoe je de coronacrisis ook moet beoordelen, maakt eigenlijk niet veel uit. De een zegt het is een straf van God, de ander zegt het is een list van de duivel. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het me des te meer doet verlangen naar hem die vrede en gerechtigheid in deze wereld zal brengen. Die de tijd zal laten aanbreken van Jesaja 33, waarin daar staat, dan zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Dan zal de ziekte van deze aardbodem zijn weggevaagd. Tijd van vrede en gerechtigheid. De tijd van de ware David, dat betekent geliefde. De tijd van de ware Salomo, dat betekent vrede. De tijd van Jezus, dat betekent verlossen. Mijn beschouwingen over de psalmen, de messiaanse psalmen, zijn ten einde gekomen. Met deze zeer bijzondere psalm, waarin we zoeken naar een plek waarvan God uiteindelijk heeft laten zien. Hier, dit is het, Sion.